Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vangen we deze dienst aan met het zingen van Psalm 20, Psalm 20 vers 1. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. De God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. Hij doe in gunstrijk welbehagen uit Sions tempelzalen, om u te helpen en te schragen, zijn zegen nederdalen. 20 vers 1. De schriftlezing kunt u vinden in Hosea 14, maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen uit Psalm 20, vers 5. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you. Hosea 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen. Hun kinderen zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren van onze lippen. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk van onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Want mijn toorn is van hem afgekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortels uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als die van de olijfboom. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen terugkeren, zittend onder zijn schaduw. Zij zullen zijn leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik nog met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen uit Psalm 72. Psalm 72, de versen 3 en 4. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en onder gaan. Hij zal gelijk zijn aan de regen die daalt op late gras, aan droppels die met milde zegen besproeiend veld gewas. En wat er verder volgt in vers 4, vers 3 en 4 van Psalm 72. En de Heere zegene uw gaven. Thank you. Gemeente, de tekst voor deze nabetrachting is Hosea 14 en daarvan vers 6a. Hosea 14, vers 6a, waar we lezen: Ik zal Israël zijn als de dauw. En we willen vanmiddag nadenken over hemelse dauw voor Israël. Dat geeft genezing, dat geeft zegen en dat geeft vrucht. Dus hemelse dauw voor Israël, ten eerste dat geeft genezing, ten tweede dat geeft zegen en ten derde dat geeft vrucht. Gemeente, bij de voorbereiding vorige week zondagmiddag hebben we stilstaan bij het psalm 42. Jongens en meisjes, misschien herinneren jullie dat nog wel, die psalm van David. We hebben toen gezegd, die golven en die baren die over Davids hoofd kwamen. Hij zat daar bij de Jordaan, bij de bronnen van de Jordaan. En ook over dat hert, dat schreeuwt naar de waterstromen. Nou, vanmorgen hebben we stilstaan bij de wateren, bij de fonteinen ook aan de tafel. En nu willen we stilstaan bij de dauw, bij die hemelse dauw. Want jongens en meisjes, wat betekent nou de dauw voor Israël? Alles. In Israël regent het maar een paar maanden. Zelfs in de winter sneeuwt het op de berg Hermon. In mei hebben we meestal de laatste regenbui en dan wordt het heet. Heel heet. En dan komt de eerste regenbui weer in oktober. En in die hete zomermaanden, waar het vaak 38, 40 graden is, iedere dag, dan regent het geen druppel. En toch is Israël het land vloeiende van melk en honing. En in de zomer groeien de olijven aan de bomen, de granaatappels, de vijgen, de citroenen, de sinaasappels. Hoe kan dat nou zonder regen? Nou, dat komt door de dauw. De dauw is de bijzondere zegen van God voor Israël. En 's nachts daalt de temperatuur dan 10 tot 15 graden. En dat geeft dauw, dat geeft verkoeling in de nacht en bevochtigt de aarde. Er kan 's nachts zoveel dauw vallen. En wij doen dat wel eens, dan zet Marita een emmer onder onze regenpijp van het dak. En dan hebben we 's ochtends vaak een halve emmer dauw die van het dak dan zo in de emmer drupt. Dus de dauw is een grote zegen voor Israël tot op de dag van vandaag. Als Jacob de eerstgeboortezegen van zijn vader Isaac ontvangt, dan is het ook een zegen vol met overvloed en voorspoed. Zo geven u dan God van de dauw des hemels en de vettigheid der aarde en menigte van tarwe en most. In de Bijbel komen het beeld van de dauw meerdere malen tegen als beeld van verkwikking. Of als beeld van goddelijke genade, zoals hier bij Hosea, zullen we dat nog uitwerken. Van koninklijke gunst, Salomo die zegt in Spreuken, de vriendelijkheid van de koning is als dauw op het kruid. En het is ook een beeld van de levendmakende kracht van Gods waarheid. Als Mozes dat afscheidslied zingt aan het volk van Israël, dan is die redevoering van Mozes, dat lied, dat zal als dauw neerdalen op het volk. Het zal de harten levend maken. Het uitblijven van de dauw, evenals de regen, ja, dat wordt in de Bijbel gezien als een gevolg van de toorn en de vloek van God. En jongens en meisjes, jullie weten wel die geschiedenis van Elia. Hij moet dan naar koning Ahab. En wat gaat Elia dan zeggen tegen koning Ahab? Er zal geen dauw of regen zijn, tenzij dan naar mijn woord. Dus de dauw is een groot geschenk van de Heere aan Israël tot op de dag van vandaag. En als het goed is, volk des Heeren, dan hebben we ook iets van die dauw, van die hemelse dauw, mogen opmerken, ook vanmorgen aan de tafel. Dus het eerste punt: de hemelse dauw voor Israël geeft genezing. Gemeente, nou zouden we onze tekst natuurlijk gelijk toe kunnen passen op de weldaden die de Heere schenkt aan zijn volk, aan zijn kinderen. En natuurlijk, deze geestelijke lessen, die zitten erin. Maar we moeten niet vergeten dat de Heere allereerst spreekt tot het natuurlijke volk van Israël. En daar willen we eerst bij stilstaan. We kunnen onze tekst niet zomaar nemen. Nee, dan moeten we die tekst eerst in het geheel zien van het boek Hosea. En laten we eerst eens even stilstaan bij dat huwelijk van Hosea. En we moeten dus even naar de context kijken. En gemeente, wat zijn er vandaag, aan de dag, veel ongelukkige huwelijken. Niet alleen in de wereld is er sprake van ontrouw en echtscheidingen. Het komt helaas ook meer voor in onze kerkelijke kringen. Jonge mensen die na een poosje al concluderen van, nou ja, we passen toch niet zo goed bij elkaar. Het is niet zo spannend meer. Men is op elkaar uitgekeken. Vaders, moeders, als je daar niet tegen vecht en als het je niet brengt samen op je knieën, dan groei je van elkaar vandaan met alle gevolgen van dien. En laten we eens kijken naar Hosea. Als het misschien niet zo goed gaat in uw huwelijk, dan kun je van Hosea heel veel leren. Want dat huwelijk van Hosea, ja, dat is een wonderlijk iets. Zijn familie, die zal daar zeker moeite mee gehad hebben. Want in het oosten is het sluiten van een huwelijk altijd nog een overeenkomst van twee families. En zijn moeder, die zal vast gezegd hebben, jongen, begin er toch niet aan. Zoek een ander meisje. Je krijgt er alleen maar ellende van, die gomer. Ja, dat is geen serieus meisje, dat is een uitgaanstype. Een wereldstype. En ze heeft de aanleg om trouw te worden. En jonge mensen, zo wordt ze ook genoemd in de Bijbel. Een vrouw der hoererijen. En dan denk je natuurlijk, hoe kan dat nou? Hoe kan nou Hosea als een profeet, als een knecht van God, hoe kan hij nou zo'n vrouw trouwen? Nou, dat is het wijze besluit van God. Hosea die trouwt met Gomer op Gods bevel. Dat huwelijk, dat is geen visioen. Sommige verklaarders die zeggen dat het een visioen is. Maar ik denk toch dat Hosea echt getrouwd is met Gomer en ook meerdere denken dat. En dan moeten we niet denken dat Hosea dat tegen zijn zin deed. Nee, want uit heel het boek Hosea, u zou het eigenlijk eens deze week moeten lezen, het is niet zo'n groot boek, maar 14 hoofdstukjes. Daar zie je dat Hosea juist heel veel van zijn vrouw houdt. Die Gomer die hem zo ontrouw is. Maar Hosea blijft haar trouw en houdt heel veel van haar. En dat is nou een beeld dat de Heere zijn ontrouw volk Israël hartelijk lief heeft. Dus van dat huwelijk van Hosea, daar ging een zichtbare prediking vanuit. En de Heere die houdt dat volk van Israël eigenlijk een spiegel voor. Kijk nou eens naar Hosea. Zijn liefde voor die overspelige vrouw is zo groot. Nee, Hosea zet haar niet aan de kant. Hosea zegt niet, ik ga van je scheiden. Nee, Hosea is in staat onbegrijpelijk veel te dragen en te vergeven. En dat is allereerst Gods genade. En gemeente, we hebben eigenlijk hier een stukje huwelijkstherapie in het boek Hosea. Maar jonge mensen, dat huwelijk, dat heeft natuurlijk een diepe geestelijke strekking. Hosea, hij is een profeet en hij moet met zijn huwelijk laten zien hoeveel Israël van de Heere houdt, maar ook wat Israël de Heere aandoet om de afgoden te dienen. De verhouding van de Heere en zijn volk Israël is een afspiegeling van de verhouding van het huwelijk tussen man en vrouw. De Heere is met Israël getrouwd en zijn verbond met Israël is een huwelijksverbond. En vandaar dat afgoderij zo vreselijk is. Jonge mensen, dat is een grote zonde. Het dienen van de Baals, dat wordt in de Bijbel genoemd als overspel. En we lezen dat ook in het eerste hoofdstuk al. het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heren dan zeide tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heren. En wat erg als nou de Heren niet op de eerste plaats staat in je leven. Dat je je vertier zoekt in de wereld. En natuurlijk, je mixt het nog wel met de kerk. En misschien wel met de vereniging. Maar dat hinken op twee gedachten, ja, dat was al het grote probleem van Israël. En gemeente, jonge mensen, als ons hart nou uitgaat naar een ander dan naar de Heer. Als we ons vertrouwen op iets of iemand anders stellen dan op de Heer, de God van het genadeverbond. Wat doen we daar de Heer dan een onnoemelijk verdriet mee? Dan trappen we hem op zijn hart. En we zijn van nature zulke ontrouwe mensen. En dat alles, dat moet Hosea nu met zijn huwelijk laten zien aan het volk Israël. En als Gomer weer eens een afspraakje heeft met een vreemde man. En dat ze dan ook nog in verwachting blijkt te zijn en Hosea is niet de vader. En als dan de mensen medelijden krijgen met Hosea, dan moet Hosea zeggen, ja mensen, zo doen jullie nu tegenover de Heere. Kijk nou eens naar jullie eigen liefdeloosheid. En jullie ontrouw tegen de God van het verbond. En jongens en meisjes, de bedoeling van de Heere is dat Israël tot inkeer komt. Dat hun blinde ogen geopend worden voor de zonde. Dat ze een afkeer krijgen van hun zondige en wereldse levenswandel. Dat ze zich tot God bekeren. En de boodschap van de profeet Hosea is dat hij steeds weer wijst op die wonderlijke, eenzijdige liefde van de Heere. En we hebben dat ook vanochtend mogen zien. Die wonderlijke, eenzijdige liefde van de Heere, dat hij het geweest is die mij riep. Dat hij het geweest is die mij trok vanuit de wereld, vanuit de zonde. In de tijd van Hosea was dat volk van Israël door en door corrupt. Het was geestelijk dor en droog. En wat hebben ze nou nodig, gemeente? Nou hebben ze nodig die dauw van de hemel. Het werk van de Heilige Geest. En dan roept Hosea in dat laatste hoofdstuk dat volk op tot bekering. Is er een groter wonder denkbaar? De Heere had dat volk ook kunnen verlaten. En we hebben gehoord over die vreselijke toestand in Israël. Ze dienden de Baals. De economie ging goed onder Jerobeam de Tweede. Maar al die welvaart en al die luxe voert hen naar de afgrond. Er is een groot verval. En het volk van Israël valt diep. En in plaats van de Heere te dienen, dienen ze die Baals, de God van de vruchtbaarheid. En Israël is op grote schaal ontrouw aan Gods geboden. Daar is geen oprechte vreze des Heeren in het land. En ze zijn door en door hypocriet, ze eten van twee walletjes. Stellen hun vertrouwen op de Baals, maar ja, dan ook nog wat aan de Heere. Ja, ze kunnen wel niet naar de tempel in Jeruzalem, want dat is van de concurrent, dat is van het koninkrijk van Juda. Nee, vandaar dat ze dan een gouden kalf hebben in Dan, in het noorden van Israël, en eentje in Bethel, in het zuiden van Israël, en daar gaan ze offeren. O, ze zijn nog wel vroom genoeg ook, om dan hun gebeden op te zeggen. En bij dat offeren gaan ze ook nog zingen. Allal hoogmoed, er is geen oprechte vernedering des harten, er is geen verootmoediging. En gemeente, jonge mensen, wat een les voor ons. Het is goed om ook ons leven eens na te gaan. Jongelui, hoe is het nou door de weeks? Ja, zeg je, ik heb het druk, hè? Rennen, ik heb pas een nieuwe baan en of ik ben begonnen met mijn studie, ik moet nou met de trein naar Leiden en of ik ga naar de Driestar in Gouda en ja, dan in het weekend, ja, ook nog eens een beetje chillen en dan is zo weer zondag. Maar heb ik nou de Heere gezocht?
Heb ik nou op mijn knieën gelegen? Heb ik nou geworsteld met mijn zonden? Ben ik nou stil geweest voor dat aangezicht van God?
Weet u wat de Heere zegt tot Hosea in hoofdstuk 5? Met hun schapen en met hun runderen zullen ze dan gaan om de Heere te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen onttrokken. En ze proberen de Heere tevreden te stellen met hun offeranden, maar ze vinden hem niet. De Heere die aanvaardt het niet meer. En zo erg is het nou met dat volk gesteld. De zonde van dat 10-stammenrijk. Het is hun hoogmoed. Het is hun arrogantie. En ze zullen Juda in hun val meeslepen. Gods oordeel hangt laag over Israël. Assyrië zal komen en ze zullen gevoerd worden in de ballingschap. En Jeruzalem zal door Sanherib belegerd worden. En dat volk, dat gaat gewoon door. Gaat gewoon door. En het gaat bergafwaarts met dat land. De ene crisis komt naar de andere. De ene koning volgt de andere op. Maar het volk luistert niet. Ze gaan gewoon door. En God gruwt ervan. In hoofdstuk 6. Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israëls. Al daar is Efraïms hoererij. Israël is verontreinigd. O gemeente, Israël is verontreinigd. Gaat dat nu ook niet voor het Israël van vandaag? Ik mag daar wonen. En dan zie je dat. De New Age en de Kabbalah, dat is de Joodse mystiek, dat vindt grote ingang, is een beetje een vermenging bij dat Joodse volk. Die enorme abortussen, van de regering krijg je als meisje de eerste 3 abortussen gratis als je in het leger gaat. Vreselijk. Israël is verontreinigd. Maar gemeente, wat een sprekende parallel ook met ons land. We moeten ons maar niet verheffen boven onze oudste broeder. We kunnen ook hier zeggen, Nederland is verontreinigd. De zonde viert hoogtij. We hebben de Heere de rug toegekeerd. Israël laat God links liggen. In hoofdstuk 7, daar staat, Efraïm, dat is Israël, verwart zich met de volken. Het mengt zich met de volken. Dat had de Heere verboden. En jongens en meisjes, luister eens goed. Wat zegt Hosea nog meer? Hij zegt Efraïm, en Efraïm dat is Israël. Efraïm is een koek die niet omgekeerd is. Jongens en meisjes, in Israël eet je pita brood. En misschien kennen jullie ook wel die broodjes, die haal je iedere dag vers bij de bakker. En sommige bakkers in Nazareth, die hebben nog zo'n stenen oven met een vuur erin. En dan zie je dat brood, dat leggen ze daar dan in met een grote stok. Hè, met een, ik weet ook niet wat het precies is, maar nou, ze leggen dat brood daarin. En dan doen ze op het laatst, doen ze dat brood nog even omkeren. Hè, zodat het aan alle kanten gaar is. En nu is Israël zo'n plat brood wat niet omgekeerd is. Dus dat is maar aan één kant gebakken. En zo'n brood is niet goed gaar. Jongens en meisjes, als je moeder nou een cake bakt. En die is niet goed gaar. Wat is dan dat baksel? Ja, dan zeg je, ja, dat is een misbaksel. Nou, zo was het nou ook bij dat volk van Israël. De Heere zegt tegen dat volk, je bent een misbaksel. Je leeft niet tot mijn eer. Het volk leeft in diep zedelijk verval, tempelprostitutie, want Baal was de vruchtbaarheidsgod, veel seksuele zonden en zo erg is de toestand van dat volk. De Heere is diep gekrenkt in zijn liefde en de toorn van God zal over dat volk komen, want God straft de zonde, het oordeel komt eraan. En jongens en meisjes, als je dat nou allemaal hoort, en misschien gemeente denkt u wel, nou, is dat nou een dankzeggingsdienst? Het is allemaal oordeel wat ik hoor. Maar de ouderling die belde, die zei net, hij bad, dat het een woord tot vertroosting, maar ook tot vermaning mocht zijn. En dat zien we hier, want we zouden zeggen, ja, er is geen hoop meer voor dat volk. He, daar is niks met dat volk te beginnen. Maar we zien hier, dat beeld van Hosea, dat hij zijn overspelige vrouw, dat hij haar trouw bleef. En daar heb je genade voor nodig. En zoveel groter is nou de liefde, de barmhartigheid, de genade van de Heere. Wat is de Heere nou toch langmoedig, dat we nog avondmaal mogen houden hier in de gemeente. Dat we dat mochten doen vanmorgen. De Heere is langmoedig. Als een huwelijk een barst vertoont, ja, dan moeten man en vrouw in huwelijkstherapie en dan moeten ze naar elkaar gaan luisteren. En dan wordt er gewerkt aan het proces van genezing en vergeving. En u zegt de Heere tegen dat overspelige, hoererende Israël in vers 5 van ons hoofdstuk. Leest u maar mee, hoofdstuk 14, vers 5. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Want mijn toorn is van hem gekeerd. O gemeente, als we nou deze woorden horen, tot grote verwondering. En na al die waarschuwingen, al die oordelen, ik moest het even schetsen. Maar dan horen we dat er genezing is voor Israël. Dat er nou een weg terug is naar de gemeenschap met God. De weg van bekering. En Hosea die mag gaan wijzen in vers 2. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Wat wordt hier opgemeente? Nou, dat de Heere nog altijd spreekt over van uw God. Wat is dat nou moedgevend voor een zondig volk? Volk des Heeren, dat u nou vanochtend hebt mogen ervaren dat de Heere nou nog spreekt, ondanks al onze zonde, ondanks al onze schuld, iedere keer dat we weer vallen, maar dat hij nog spreekt, uw God. O, dan is er hoop bij God vandaan, iedere keer weer. Niet dat de Heere de zonde door de vingers ziet, jongens en meisjes, nee. Israël moet wel inzien dat het hun eigen ongerechtigheid is, dat de oordelen komen. En ook dat alles verzondigd is. Maar wat zegt Hosea? Israël moet de zonde belijden. Hoor maar. In vers 3. Vers 3. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de warren onze lippen. Bekeer je tot de kerk. Nee, geen uiterlijke bekering. Nee, het staat hier nogmaals heel krachtig. Ook in het Hebreeuws. Het staat hier heel radicaal. Er staat een lidwoord voor in het Hebreeuws. Bekeer u tot de Heere. Een bekering waar je oprecht je zonde beleidt. En die ook met name noemt. En Israël komt nou weer die aandragen met wat uiterlijk vroom vertoon. Nee, het gaat hier om een ootmoedig hart. Het belijden van zonde en schuld, de kenmerken van een waarachtige bekering gewerkt door de Heilige Geest. Vers 4. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. O, het volk. Ja, dat komt hier tot een oprechte schuldbelijdenis. Heere, u weet het. O, we zochten redding bij Assyrië. En we stelden ons vertrouwen op de paarden van Egypte. Op die machtige legers van Egypte. En verwachten hulp van onze eigen gemaakte afgodsbeelden. En we roofden u van uw eer. O, we zien hier een smeekbede van een arm en ellendig volk. Heere, wees ons genadig. Heere, verstoot me niet. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En misschien voelt u zich ook wel een wees. En misschien hebt u dat ook wel gevoeld in de week van voorbereiding. Maar dat u toch aan de tafel dat u het mocht ervaren. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Dat we zo'n genadige Vader in de hemel hebben. En dan wordt er vervolgd in vers 5. Ik zal hun lieder afkering genezen. Mensen, weer die ik, ziet u het? Dat hadden we bij Jesaja iedere keer weer. Die grote ik, daar ligt nou alles in. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. Want mijn toorn is van hem gekeerd. En dan zegt de kanttekening, die zegt hier zo mooi, een zeer lieflijk en vaderlijk antwoord en belofte Gods op het voorgaande boetvaardige gebed, vergevende al hun kwaad en gevende mijn goed gelijk ze begeerd hebben. Volk des Heren, wat is nou de Heere goed voor Israël? En wat is de Heere goed voor ons geweest? Ook vanmorgen, voor mij is de Heere heel goed geweest. Eigenlijk al deze weken dat ik hier in Nederland ben, dat de Heere zo goed geweest is. De Heere is zo goed voor een zondaar, voor een ellendige. Want al dat kwaad wat wij doen en gedaan hebben, dat zal de Heere nou uit genade wegnemen. En hij zal zijn vaderlijke liefde en gunst, dan zal hij weer doen ervaren. En het is dat groot als je daarvan iets mag ervaren, mag u dat weten. Mag u eruit leven. Uit dat rijke wonder van genade, oh het ligt vast in hem. Het ligt vast in die doorboorde middelaarshanden. Daar heeft dominee van der Staaij ook op gewezen, hoorde ik afgelopen donderdag. Ja, die genezing, die ligt nou vast in het bloed van het lam. En mensen, die genezing, ja, die komt van boven. Nooit van beneden. Nooit van beneden. De genezing van Israël komt door de dauw van de hemel. We gaan naar ons tweede punt. Hemelse dauw voor Israël geeft zegen. Jongens en meisjes, in de natuur zie je dat ook. Na een regenbui, ook in de zomer, als het dan heeft geregend, ook in de lente, dan gaat alles weer groeien en bloeien. En dat is prachtig in de natuur. Maar nu is er ook geestelijke dauw. En gemeente, wat is onze godsdienst zonder dauw? En wat is hier de gemeente zonder dauw? Volk des Heren, wat is uw geestelijk leven zonder dauw? O, zonder hemelse dauw is onze godsdienst en ons geestelijk leven dor en dood. Wat is nou een dominee zonder die hemelse dauw? O, dan is zijn prediking droog en onvruchtbaar. Als het goed is, wordt hier ook iedere zondag gebeden door de broeders om de bedouwing van de Heilige Geest. En gemeente, dat is nou iets wat wij niet kunnen bewerken. Nee, dat is nou van de Geest van Pinksteren. Hij is als de dauw, die levendwekkend en levendmakend is. En wat hebben we dan die bedouwing van de Geest nodig? Die bedouwing die neerdaalt in dat dode zondaarshart. De Geest, hij wederbaart, hij vernieuwt en hij heiligt. En jongens en meisjes, ook een vraag voor jullie. Wanneer komt die dauw nou eigenlijk op de aarde? Wanneer komt die dauw? Ja, zeg je, in de nacht. Maar die dauw, die kun je niet horen. En regen, dat hoor je als je ligt te slapen. En dan hoor je de regen kletteren tegen je slaapkamerraam. Regen hoor je. Maar de dauw, ja, die komt nou in de nacht. En die kun je niet horen. En die daalt geruisloos neer op de droge aarde. En Psalm 133, daar gaat het over de dauw van de Hermon. Die neerdaalt op de bergen van Sion. Het dauw is hier het symbool van de zegen die de Heere wil schenken aan broeders die in eenheid samenleven. Als er broederlijke liefde mag zijn, broeders, ja, dan merk je dat. Dan komt die dauw ook neer op jullie. En dan merk je dat in de consistorie en dan merk je dat ook in de gemeente. Die broederlijke liefde. Ja, die hemelse dauw, die hebben we nodig van de Heilige Geest, want die maakt dode harten levend. En ook Gods kinderen hebben dat nodig, want wat kunnen we onder de maat leven? Wat kunnen we soms ook dor en droog zijn in het geestelijke leven? En wat hebben we soms veel te stellen met dat hart van ons? En wat verlangen we dan naar die dauw die verfrist en die verlevendigt? En volk des Heren, beoefent u die onderlinge liefde. Die berg Hermon, die verzamelt nou vocht voor bijna het hele land. Dat is het wonder ook van die berg Hermon. Jongens en meisjes, als het heel helder is in Nazareth, dan kan ik heel in de verte kan ik het topje zien van de berg Hermon. En daar valt nou zoveel dauw op die berg Hermon. Ja, dat is een zegen voor bijna het hele land Israël. En wat is nu het wonder van de berg Sion? Want van de berg Hermon valt er van die dauw op de berg Sion. En wat is nou het geheim van de berg Sion? O gemeente, alles daalt daar neer. Niets vloeit van beneden. Nee, de dauw die komt van boven, niet van beneden. Dat is het grote wonder. Allereerst voor Israël. Als de Heere zich zal openbaren aan dat Joodse volk, en daar verlangen we naar, en dat Jeruzalem weer een lof zal zijn op aarde. Maar ook die geestelijke dauw. Die geestelijke dauw die vloeit nou voort uit de bediening van Christus. Als evangeliedruppels komen ze neer in de harten van zondaar. En als we in Israël in de natuur die dauwdruppeltjes zien, die lijken nou zo zwak. En je ziet dat wel eens op het gras, allemaal van die kleine dauwdruppeltjes. En van die hele tere dauwdruppeltjes. Je kan er prachtige foto's van maken. Maar dan zeg je, ja maar regen is toch veel krachtiger. En we zouden toch veel liever regen willen hebben dan die dauw. Maar toch is het effect van die miljoenen druppels in de nacht ongekend. En zo is het nou ook met de bedauwing van die evangeliedruppels in het hart van een zondaar. In het hart van een mens. Als het nou bedauwd wordt door de Heilige Geest. Ja, wat gebeurt er dan? Oh, dan wordt dat droge, dat harde, dat gordroge hart van ons. Ja, dat wordt zacht. En als dan het zaad van het evangelie daarin gestrooid wordt en het mag vallen in een toebereide aarde door de bearbeiding van de Heilige Geest, ja, dan gaat dat zaad ontkiemen. Jonge mensen, dan zit je in de kerk en dan raak je opeens geraakt door dat woord van God. En de Heilige Geest, die opent je blinde ogen. En hij opent dat van nature gesloten hart en dan zie je dat je God kwijt bent. En dan krijg je een onverklaarbare drang om de Heere te zoeken en te kennen. En die Bijbel gaat weer open van je. En dan lees je in dat je met God verzoend moet worden. En dat je dat nou uit jezelf niet kunt. En dat je nou die schuld dagelijks groter maakt. En iedere keer als je dan in de kerk komt, dan lijkt het net of de dominee het tegen jou hebt. Dat hij je aanspreekt. En dan leer je dat je de zaligheid nooit in jezelf kan zoeken. Maar dat het nou ligt in die ander. Dat het nou, dat je een ander nodig hebt. Dat het nou ligt in de Heere Jezus. Maar als de Heilige Geest, als hij daar licht over gaat, laat vallen. Ja, ja, dan ga je je zonden belijden voor het eerst. En iedere keer weer opnieuw, want dat is het werk van de Heilige Geest. Om de borg te openbaren dat Christus nou de zaligmaker is. En door de bedouwing van de Heilige Geest, dan komen er van die kleine, tere grasscheutjes op. En iedere keer weer ontvangen ze van die dauw van de hemel, want daar zorgt de Heere voor. De Heere zorgt ervoor dat dat zwakke geloof, dat dat sterker wordt. Hij is de getrouwe en hij zal nooit laten varen het werk zijner handen. O broeders, dat we dan nooit op die tere plantjes gaan trappen, maar dat we op onze knieën gaan smeken. Of ze tot eer van de Heere op mogen groeien. En volk des Heeren, wat hebben we nou die dauw, die dagelijkse dauw van de Heilige Geest nodig? Oh, die heb je al nodig als je opstaat van de tafel. En die heb je nodig als je naar huis rijdt. Ik hoorde van de oude broeder van de Bos, die zei, door dat Prinsjesdag, ik heb zo in de file gestaan en ja, de woestijn weer in. En dat kan ook morgen, dat je weer de woestijn in moet. Maar wat heb je dan die dauw, die hemelse dauw in nodig, die dauw van de Heilige Geest. Als die dauw van de Heilige Geest nou in je hart valt, ja, dan ga je ernst maken met de heiliging des levens. Ja, dan ga je ernst maken met de praktijk van de Godzaligheid. En wat kun je soms te doen hebben met dat droge hart van je, dat je het uitklacht voor de Heere. Heere, waar bent u? En wat kan ook Gods kerk een droge akker zijn? Maar kan het donker zijn op het kerkelijke erf dat we de geest bedroeven? O, zouden we dan niet moeten bidden en smeken om die hemelse bedouwing? Wij zijn niet beter dan het volk Israël in de tijd van Hosea. Maar we hebben nodig dat Christus tot ons zal spreken zoals hij deed door Hosea. Ik zal Israël zijn als de dauw. En gemeente, als hij dan overkomt, oh, dan brengt hij alles mee. Dan ligt het vast in die grote ik, die eenzijdige liefde die van God komt. Die leer je dan aanbidden en die noopt tot wederliefde. De ik ben die ik zijn zal. Die zijn Israël verlossen zal van al hun ongerechtigheden met zijn dierbaar bloed. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. O gemeente, als dat dan gebeurt. En als de Heere zich zo openbaart en misschien wel geopenbaard hebt, ook in de voorbereidingsweek of aan de tafel. Ja, dan wordt je hart verfrist. En dan krijg je weer moed om verder te gaan. Dan krijg je ook weer energie. En dan komt er bloei en groei. En dan komt er ook vrucht. Maar laten we eerst gaan zingen van Psalm 133. De versen 2 en 3. 133. Vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. Ze is als de dauw die Hermons kruin bedekt. Die Sion's top met vruchtbaar vocht besproeit en op zijn bergen nedervloeit. En ook vers 3, waar liefde woont. 2 en 3 van Psalm 133. Gemeente, het derde punt, hemelse dauw voor Israël geeft vrucht. Ik zal Israël zijn als de dauw. De gemeente dan zegt Matthew Henry hier heel mooi, dit verzekert geestelijke zegeningen in hemelse dingen. En het volgt op de genezing van hun afkeringen, want vergevende genade wordt altijd gevolgd door vernieuwende genade. Zie, voor Israëlieten wil God zelf de dauw zijn. Hij wil ze onderwijzen. Hij zal hen verfrissen met zijn troost, zodat hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. Vergevende genade wordt altijd gevolgd door vernieuwende genade. En als er in Israël water is, dan is er groei en alles gaat bloeien. Zelfs in de woestijn. Als je in maart, februari, maart, en dat dan al de regens vallen, dan valt er ook wel wat regen, hè, zeldzame regen in de woestijn. En dan zie je, na een paar dagen, dan zie je zelfs over die woestijnbergen, zie je een lichte groenige waas. Dat is heel, heel apart. Daarvoor zie je alleen maar, alles is dor en droog. Maar één zo'n regenbui, dat kan een groene waas geven over die hele woestijn. En dan gaat zelfs die woestijn bloeien. Ja, dan gaan ook de bomen, die gaan bloesemen, die gaan vrucht geven. En ik heb al gezegd, dat in die hete zomers de granaatappelbomen, de olijfbomen, de vijgenbomen, de citrusbomen vrucht geven. Alles bloeit en groeit. Het is vandaag Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar. En dan mogen de granaatappelen, die mogen geplukt worden. Want die eet je op Joods nieuwjaar. Prachtig, prachtig is dat. Alles door de zegen van de dauw. En daar mag Hosea nou over gaan spreken. Want wat is nou het vervolg van onze tekstgemeente? Leest u maar mee. Jongens en meisjes, vers 6. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Een lelie. In het Hebreeuws is dat een shoshana. Dat is een prachtig, schitterende bloem. Die zelfs in die woestijn kan gaan bloeien. Witte bloem, prachtig. En zo zal Israël eens komen te bloeien. En nu is er nog heel veel blindheid en doodsheid onder dat volk. En dat volk dat gaat, dat leeft maar door en dat is verlept. Maar het zal eens weer heerlijk gaan bloeien als een lelie, als een shoshana. O gemeente, als dat gebeurt, als ze de Messias zullen zien, de Heere Jezus, die ze doorstoken hebben, ja, dan zullen ze komen met smeking en geween. Ze zullen komen tot de kennis van de zaligmaker. En het zal dat een vreugde geven. En wat een heerlijke belofte van God, dat volk dat nou zo in zonde leeft, in wereldsheid. Want het is een grote chaos. Maar het zal eens bloeien als een lelie door de dauw. En als het dan ook nog door die hemelse dauw genadigd zal gaan worden door de Heilige Geest. Oh, wat zal er dan veel geestelijke vrucht zijn. Volk des Heren, als je nou mag leven vanuit de dauw des hemels. Oh, dan wordt door de oefeningen des geloofs, ja, dan word je meer en meer geworteld in de kennis des Heren. Als je nou zo mag leven vanuit die dauw, ja, dan krijg je geloof steeds meer vastheid. In de tijd van Hosea en nu is Israël nog hypocriet. Dat hinkt op twee gedachten. Maar dan zullen ze gefundeerd zijn op dat ene fundament. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. En de vrucht, ja, die zal heerlijk zijn. En we lezen dat in vers 7. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. O, de Heere die schenkt vruchtbaarheid en groei. Volk des Heeren, ik las ergens, als we nu door de Heilige Geest geplant zijn in de voorhof van de Heere en we mogen opwassen in de genade, in de heiligmaking, dan neemt ook het bladerdek toe. Want die olijfboom die groeit. En die krijgt meer en meer takken en bladeren. En dan mogen Gods kinderen daaronder zitten in verkwikking en verkoeling. Was het ook zo voor u, ook voor morgen. Dat u nou mocht zitten in zijn schaduw. En dat u verkwikt mocht worden. Ja, dat u mocht scheppen uit de fonteinen des heils. Uit de fonteinen van Jezus. Als het in Israël zo heet is, ja, dan ga je niet in de zon zitten. Nee, dan ga je gelijk de schaduw opzoeken. En dan zegt vers 8, ze zullen wederkeren en zitten onder zijn schaduw. Oh, wat een heerlijke toekomstbelofte voor dat volk Israël. Maar ook voor het geestelijke Israël. Want als dat gebeurt, in de levendmaking, in de rechtvaardigmaking, in de heiligmaking, door de Heilige Geest. En als de Heilige Geest dan zijn dauw geeft, o, jonge mensen, dan is er geen plaats meer voor de afgoden. In Israël niet. Maar dan gaan die afgoden, dan gaan je huis uit. Dan gaan ze weg. Dan maak je een grote schoonmaak op je kamer. Dan ga je misschien ook, misschien is dat ook wel nodig, dan ga je je computer opschonen. Als je één druppel van die liefde van de Heere Jezus nou geproefd en gesmaakt hebt, oh, dan ga je ervaren dat het nou zo goed is om de Heere te dienen. Oh, dan krijg jij hem ook hartelijk lief. En dan komen er ook bewuste keuzes in je leven. En wat geeft het dan een droefheid als je steeds weer merkt en ziet bij jezelf, ja, dat je valt, dat je struikelt. Vers 9. Ja, dan gaat het over die afgoden. Efraïm, Israël, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Oh, die afgoden, die gaan de deur uit. Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Dat volk, ja, dat gaat zijn vertrouwen nou op de Heere stellen. Want hij heeft hun gebed verhoord. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. En dat is nou dat grote wonder. Of van onszelf van nature, dan is het uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Wij kunnen alleen maar stinkende vruchten voortbrengen. Maar nou hier dat wonder van genade, uw vrucht is uit mij gevonden. Uit de middelaarsverdiensten van Christus, als de borg. Uw vrucht is uit mij gevonden. O gemeente, volk des Heren. Dan komt in deze dankzegging, dan komt de Heere alle dank toe. Ja, dan komt de dank toe aan een drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Hij herstelt de gemeenschap met dat afkerende Israël. Het is alles uit Hem en door Hem en tot Hem. Daar gaat Paulus van zingen in Romeinen 11. Volk des Heren, het is alles uit Hem, alles. Niks van ons. Alles. De wedergeboorte, het gebed, de kering, geloof, liefde, genezing, zegen, vrucht. Alles uit Hem. En wat is het dan vaak tot beschaming dat we zo ver van de Heere leven. En wat is het dan vaak tot beschaming dat we zo onder de maat leven. Want als we die bedouwing van de Heilige Geest missen, ach, dan verachteren we in de genade. En dan gaan we verlept over de aarde, dan hebben we geen geur van Christus meer, dan verspreiden we die niet meer. Misschien klaagt er iemand vanmiddag, die zegt, dominee, ja maar u moest eens weten, dat harde hart van mij, dat hart van mij, dat is zo hard als steen. Die dauw, die valt nou ook op de rotsen. U zegt, ja maar dat heeft geen effect, dominee. Als het op een rotsgrond valt, dat heeft geen effect. In Israël is er heel veel rotsgrond. En misschien denk je, ja als daar nou dauw op valt, dat zal niks voortbrengen. Toch, de hardste stenen, die worden op den duur aangetast door het water. En dan komt er verwering. Dat zie je dan ook. En dan kan het zijn, en ik heb het zoveel gezien tot verwondering, dat op die harde stenen, dat die dauw daar opvalt en dat er soms zomaar een klein bloemetje gaat bloeien. Op die rotsgrond. Door die dauw. Of dat er zelfs een boom gaat groeien. Dat, de Heere die kan dat hardste hart verbreken door zijn geest. De Heere kan nou het hardste zondershart kan hij zacht maken. En hoor dan toch de oproep van Hosea, bekeert u tot de Heere. En jonge mensen, nou hebben we gehoord dat die dauw alleen komt in de stilte van de nacht. Hè? Die dauw, die kun je niet zien, die valt nou in de stilte van de nacht. En zoek je nou de Heer? En hoe is het nou met je stille tijd? Dat je stil wordt voor het aangezicht van God. Misschien zegt iemand, ja maar dominee, hoe zit het dan met de regen? Want hè, we hebben ook regen, dat is waar. Hè. Zouden we dan de regen niet kunnen zien als de bijzondere werking van de Heilige Geest? Zoals bij Pinksteren en in de kerkgeschiedenis. En in de tijden van opwekking, dan stort de Heere in één keer overvloedig zijn geest uit. En dan komen er die stromen op het droge, wat we vanochtend ook gehoord hebben aan de tafel van Jesaja. Want ik zal water gieten op de dorstigen, stromen op het droge. En ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Gemeente, laten we nou bidden om beide werkingen van de geest. Laten we nou bidden om die dagelijkse dauw, dat die ook mag neervallen hier op de Betaniëkerk en ook in Scheveningen, het inloophuis. Maar dat we ook bidden voor stromen op het droge. Dat we bidden voor een opwekking in de kerk. Dat we bidden voor een opwekking in ons land. Dat er stromen mogen vallen. En gemeente, een kort persoonlijk woord. Bid ook voor de vrede van Jeruzalem. Bid voor dat Joodse volk. Want Boston die zegt, als je een opwekking wil in je gemeente, wilt u een opwekking? Ja, dan moet u bidden voor de bekering van dat Joodse volk. Dat heeft de Heere beloofd. Bid u voor Jeruzalem. Ik ga nu 1 jaar weg. En in dat jaar moet heel veel gebeuren. En we weten de dag van morgen niet. We weten niet of we elkaar nog zullen zien. Na 1 jaar. We weten dat niet. Dat ligt in Gods vaderlijke voorzienige hand. Maar bid om die dauw. Voor uzelf. Voor uw kinderen. En ook voor de gemeente. En voor de kerk. En voor het land. Bid ook, dan wil ik u vragen. Bid ook voor de gemeente Nechama. De gemeente van troost in Nazareth. U weet, ik hoop over 1,5 jaar weg te gaan. Maar bid u dan ook voor de dauw in Nazareth. Dat we die mogen ontvangen. Dat een van de kerkenraadsleden dat die mijn plaats in mag nemen. Het zou een groot wonder zijn. Maar bid u daarom. U zegt misschien, ja maar waarom ga je weg? Mensen hebben dat wel gevraagd aan me. Waarom ga je nou toch weg? Nou heel eenvoudig, de Heere heeft me teruggeroepen naar Nederland. En dat heeft strijd gegeven. En als de Heere je roept, dan moet je volgen. En dat zal niet zonder tranen gepaard gaan. Maar dan hebben we toch 29 jaar, hebben Marita en ik, hebben we ons leven in zendingsdienst mogen geven. En dan gaat het niet om ons, maar dan gaat het om zijn eer. En dan gaat het om zijn kerk. En dat werk in Nazareth, dat hangt niet van mij af. Nee, gelukkig niet. Nee, de Heere bouwt zijn kerk. Wereldwijd. Hier in Den Haag. Hier in de Betaniëkerk. Maar ook in Nazareth en ook in Israël. Bid voor de vrede van Jeruzalem. En wat zou het nou groot zijn, dat we elkaar mogen ontmoeten aan de troon der genade. En dat we voor elkaar bidden. En ook voor Nazareth. Dat geeft de Heere. Die dauw. Amen. Heere, nou hebben we gehoord over die hemelse dauw. Want Heere, zonder die dauw is alles vergeefs. Heere, zonder die dauw van uw geest is alles dor en doods, Heere. Maar zou u het willen uitstorten? iedere zondag maar weer hier in de gemeente van Den Haag. En ook op het ambtelijke werk van de broeders. En ook op de catechisaties, op de verenigingen. We hebben dat gisteren ook allemaal gehoord. Zoveel jongeren ook, zoveel kinderen. Heren, wilt u ze bederven voor de wereld? Maar wilt u ze trekken met de koorden van uw liefde? En wilt u die dauw ook schenken? Wereldwijd, op uw kerk, ook in Nazareth. Ook voor de broeders daar. En heren, wilt u ons veilig weer terugbrengen, dinsdag, als we hopen te vliegen. En dat we elkaar weer op uw tijd terug mogen zien. We zeggen u dank dat u ons doorgeholpen hebt. We zeggen u dank ook voor deze avondmaal zondag. Wilt u het verkeerde wegnemen, maar dat alles tot uw eer en heerlijkheid mag zijn. En zo vragen we het om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen zingen uit de avondzang. Ik zal nooit vergeten dat ouderling Bal, toen ik voor de eerste keer weer terugging naar Izi, naar Nigeria, dat hij deze avondzang toen liet zingen. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. En ook het zesde vers, behoed het ganse christendom, geef dat in kruis uw vreugd weerom, vertroost het neergebogen hart, en heel in gunst der kranken smart. De avondzang 1 en 6. ontvangt nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.